Zo, we hebben even kunnen verpozen en we gaan weer even een stukje verder. Ik had voor de pauze gezegd om iets uit Matteüs 4 te gaan lezen. En het laatste, ik heb nu eindelijk het goede knopje gevonden, het laatste stukje tekst wat nog bij dat Genesis hoorde, was de woorden van de slang door één werper en Satan zijn leugens. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen, zegt de schrift. Dat is geen kwaadsprekerij van mij, maar dit is gewoon vastgelegd in Gods woord. We hebben voor de pauze gezien dat op een gegeven moment de teksten die we gelezen hebben en besproken hebben omgaan van zaad, plantaardige dingen, dat is de gelijkenis. Gaan ze over naar begrippen en dan komen we bij woorden terecht. Het woord wat gezaaid was in een hart. We hebben met een beetje verhaal vastgesteld dat er een invloed en uitwerking is van woorden. En we zijn bezig om de invloed en uitwerking van de woorden van Satan, waar we dan voor de pauze bij uitgekomen zijn, om die verder in zicht te brengen. Eigenlijk vervelend. Het is eigenlijk een vervelende materie om mee bezig te zijn. Maar het is wel goed om in te zien wat mensen overkomt. En mensen die in het woord staan, die hebben hun wapenrusting, wat ik al even noemde, en ook het boekje wat daarbij werkt, over de wapenrusting Gods. Daar is heel veel houvast gewoon om vanuit de zekerheid van Gods woord daar geen invloed van te hebben. Maar het valt voor sommige mensen niet mee, en mensen die geen geloof hebben, die zijn eigenlijk, om zomaar te zeggen, vogelvrij voor de inwerking van die woorden. Door wie ze ook verteld worden. Want je zal Satan niet 1, 2, 3 tegenkomen, maar wel allerlei vertegenwoordigers en beïnvloede mensen die dat uitdragen. Het gaat hierover over Matteüs 4. En ik heb dat in drie blokjes opgedeeld, want zo komt het ook een beetje naar voren in Gods woord. En dus u zult af en toe een A'tje, een B'tje, een C'tje zien en daartussen komt nog meer tekst. Ik lees even vanaf vers 1. Het gaat over de verzoeking van de Heer. En ik wil eerst even iets meegeven als gedachte. Als het over de verzoeking van de Heer gaat, oké, wie is dan deze Jezus? Nou, Jesaja 11 vers 1 en 2 geven daar wel een richting aan. En dat maakt ook duidelijk dat de Heer Jezus die wij zien in het begin van het Nieuwe Testament, dat die al bekend was bij de profeten. En dat is belangrijk, want wij vieren wel eens kerst en de hele wereld viert kerst op zijn eigen manier. En dan zijn we altijd heel erg emotioneel over er is een kindeke geboren. Prima, maar dat is niet het moment dat we Christus leren kennen. Die is echt al veel eerder in werking, in zicht. En zeker bij de profeten, al hebben ze het dan over de toekomst. Vers 1 van Jesaja 11. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht dragen. Dan zijn we toch weer met planten bezig, hè? Wortels. Maar hier is gewoon een bericht waarin je Jesaja mag vertellen dat uit Isaï, wie is dat ook alweer? Dat is de vader van David, koning David. En uit de lijn van David, daar komt een loot uit de wortels van die afgehouwen stronk. En die zal vrucht dragen. Nou, we kennen de vrucht van David in zijn leven. Maar er is nog veel meer vrucht te verwachten als eenmaal het koninkrijk en de koning, en dan hebben we het over Jezus als koning, daarin verder zal gaan. Jesaja schrijft in vers 2, en dat is wel kenmerkend, op degene die daar bedoeld wordt, met dat twijgje, op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Misschien eigenlijk wel wat Eva had willen begeren om te weten, maar dat was haar tijd nog niet. Zij was ver voor deze spreuk of dit gezegde van Jesaja en nog veel verder van het moment van de Jezus. We gaan naar Lucas 4. Als Lucas 4 vers 1 begint, wij zijn in Matthäus, sorry. Waarom is dat? Omdat daar duidelijk, want dit komt in de drie evangelieën voor, duidelijk gezegd wordt, Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. Daar was de doop door Johannes de Doper geweest. En daar was ook het neerdalen van de Heilige Geest op Jezus. En hij werd nu door de Geest geleid in de woestijn. Lucas zegt dat iets vollediger dan Matthäus, maar we gaan verder met Matthäus. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. De Heer Jezus was niet per ongeluk in de woestijn terechtgekomen. Hij was daar ook niet in retraite om zich voor te bereiden op wat moest gaan komen. Hij was gewoon door de geest weggeleid naar de woestijn, die we ook wel wildernis noemen. Dat is iets dichter bij de grondtekst. En met de bedoeling verzocht te worden door de duivel. Dus het was een geplande ontmoeting. De schrift wist ervan. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Even kijken waar ik begonnen ben. Dat hebben we gezien. Ja. En de verzoeker kwam bij hem en zei, en dit vind ik een heel intens zinnetje. Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Waarom zeg ik dat? Het is, Satan wist drommels goed wie Jezus was. En we weten dat als hij eenmaal na de doop van Johannes aan het werk gaat en zijn bediening begint, dat als hij naar een bepaald gebied gaat, dat er veel mensen zijn die bezeten zijn door nog veel meer boze geesten en demonen. En de aanwezigheid en de autoriteit van Jezus maakt dat ze bevrijd worden van die demonen. En een van de eerste dingen die die demonen bekennen is, jij bent Christus, de Zoon van God. En nu doet de Satan van, als u Gods Zoon bent. Het is intens doortrapt. Vers 4. Maar hij antwoordde, de Heer antwoordt daarop, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dit is zo'n bekend stukje dat eigenlijk ons niet meer zoveel zegt. Maar het antwoord komt uit Deuteronomium 8. En dat geeft meteen aan, we hadden het eventjes over dat de slang Eva verleidt met woorden. Eva had geen, hoe noem je dat, geen referentie. Eva wist niet van een woord van God wat we kunnen lezen. En die had alleen wat ze had gehoord, daar moest ze zich aan vasthouden. Maar de Heer zegt, van elk, dat brood, wat in feite de opbrengst is van het tarwezaad, tarwe die gemalen wordt, een brood van gemaakt, niet alleen van brood zal de mens leven, het slaat ook terug op het manna in de woestijn, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En waarom komt dat uit Deuteronomie 8? Omdat daar ook in die periode het volk van het manna leefde, van het woord. En die link legde Jezus gewoon terug. Wij willen graag zuiver en nauwkeurig met het woord van God leven. En daarom willen we dat ook graag goed uitzoeken. Eigenlijk vraagt de slang of de duivel, die vraagt om een wonderteken. Ja, want hij zei, als u de zoon van God bent, dan zou je het wel voor elkaar kunnen krijgen om tegen die stenen te zeggen dat ze het broden moeten worden. Dus dat had hij wel bedacht. Maar de Heer zegt, ja, daar laat ik me niet toe verleiden. Vraag om een wonderteken, hier valt hetzelfde gedrag te bespeuren van de schriftgeleerden. Die vertonen dat ook. Zij verlangden ook een teken van hem, of vanuit de hemel. Een tweede verzoeking. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad. Er is eigenlijk in de Bijbel maar één stad die telt. Dat is Jeruzalem. En waarom telt die stad? Omdat het de stad van David is. En omdat daar de tempel heeft gestaan. En omdat er een toekomstplan is voor Jeruzalem. En nam hem mee naar de heilige stad, zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En dan zegt hij tegen hem weer, als u de zoon van God bent. En straks stel ik nog een vraagje, van hoe vaak dat voorkomt. Werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus geeft hem direct antwoord. Er staat geschreven, en het komt uit de 10 geboden of de 10 woorden, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Wat is dan die verzoeking of beproeving? Nou, ik hoop dat u hiermee kunt volgen. Er is bijvoorbeeld niet geprofiteerd, en er staat ook niet geschreven in het woord, dat de zoon van God van het tempeldak zou gaan springen. Dat is misschien raar gedacht, maar dat staat er niet. Dus Satan komt weer met iets aan van, als je dat nou doet, dan kan je laten zien dat je Gods zoon bent. En dan worden die stenen worden broden. Maar de Heer zegt, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Dat zou ver buiten Gods wil en ook buiten zijn raadsbesluit vallen. U heeft misschien wel bijbelstudies gehoord of gelezen. Dan gaat het om telemma en boulemma. En de wil van God kunnen wij weten uit het woord. Maar wat zijn raadsbesluit is, dat is ook voor ons verborgen en dat laat God af en toe gebeuren. En het type daarvan is de farao, hoe dat gaat. En Paulus legt dat heel erg goed uit in een meen uit Romeinen 9. Geschiedenis van de farao, hoe die de ene keer te willen wil zijn en de andere keer verhard. Dat valt onder het raadsbesluit van God. Jezus Christus, zoon van God, in zijn vernederde situatie als mens, doet elke dag, elk uur, elke minuut de wil van de Vader. Vrijwillig, in liefde, maar in volkomen gehoorzaamheid aan God de Vader. God de plaatser. Elke uitspraak die hij deed, elk woord dat hij sprak, elke stap die hij zette, elke houding die hij aannam, moest in overeenstemming zijn met de Heilige Schrift. Wat vooraf geprofiteerd was tot aan zijn komst op aarde, tot en met alles wat daarna nog vervuld zal worden, daar moest hij rekening mee houden. Kort na zijn hemelvaart, en die hebben we net achter de rug deze week, afgelopen week, er is over, denk ik, op veel plekken over nagedacht en gesproken. Hemelvaart en plaatsing aan de rechter van God, zijn Vader. Er is iets bijzonders, want die terugkomst, die zette iets in gang bij de discipelen. De discipelen die zijn uitleg zo hard nodig hadden toen hij er nog was. En de discipelen die juist zo goed op gang kwamen, toen de geest ook hen eigendom werd, hun deel werd. En ze dus volop dat evangelie van de koninkrijk konden plaatsen. Dat niet lang daarna de rem op het koninkrijk zou komen, was een vooraf bekende zaak van God. Was zijn boulema, zou je kunnen zeggen, een raadsbesluit. Zodat de terzijdeplaatsing van Israël en het uitstel van het koninkrijk aan de heidenvolken de complete genadebewijzing kon brengen door het aan Paulus toevertrouwde evangelie van de onbesnedenheid. Dat is heel kort, maar als we ons afvragen waarom mocht of kon dat volk dat nou niet begrijpen, er zat een historische reden aan in hun tijd in de woestijn, in hun tijd in het beloofde land in Israël. Ik hoor dat terug van Gertie. Gertie is eind december, heeft ze een besluit genomen van, ik weet eigenlijk niet zoveel van het Oude Testament. Ik ga dat lezen. En die is nogal van de organisatie, dus ze heeft even uitgerekend. Zoveel bladzijden, een jaar lang. Ik moet minstens 3 bladzijden per dag lezen, wil ik dat voor elkaar krijgen. Het Oude Testament. En we spreken er wel eens over. En laatst zei ze van, ze is nu in 2 Koningen. Weet je wat ik nou zo mis? Ik mis zo de genade in die verhalen. Zo ontzettend de genade die wij kennen. Ja, die is ook nog niet geopenbaard. Er is een belofte voor een volk, de oogappel van God. Maar die oogappel van God komt maar niet in die bediening die God voor ogen staat. Nou zijn we heel gemakkelijk met iemand schuld gegeven. En ze zeggen, ja, dan moet je zo en zo doen. En dan moet je een keer niet naar de afgoden gaan. En dan moet je een keer niet dit. Maar het lukt niet. En God weet daarvan. En ook als nu zijn zoon bezig is om over dat koninkrijk van alles te vertellen. Hè, die gelijkenissen. Dan lukt het hen niet om het te grijpen als het ware. En te zeggen, ja, nu snap ik het. Nu gaat er voor mij iets nieuws open. Nu snap ik de profeten. Maar terwijl in feite de woorden van de profeten gezegd worden, begrijpen ze ze nog steeds niet. Er zijn wel een heleboel mensen die, omdat ze Jezus zien en begrijpen dat dit iets bijzonders is, want ze zien de wonderen en tekenen zo voor hun neus gebeuren. Bezetenen worden bevrijd van demonen en boze geesten. Lammen gaan lopen, zieken worden genezen. En het woord van God wordt verteld, want ze weten dat deze rabbi, zeggen ze dan, een ongelooflijke wijsheid bezit die ze niet vinden bij hun leiders van het volk. Maar die gelijkenissen blijven dus doorgaan in hetgeen wat de profeten gezegd hebben over die verhardheid van dat hart en over het niet horen en het niet kunnen zien. Wat gezien wordt, is voor korte duur. En Gods grote plan daarachter is dat hij dat die grote groep, die verguisde heidenen, waar de Joden het volk van Israël niks mee te maken mochten, moesten verwegelen, dat hij die ook tot een volk roept. En dat gaat via Paulus. En wat ik hier in een paar zinnen zeg, is een van de moeilijkste dingen voor de christelijke wereld om te kunnen vatten. Want die blijven maar in de lijn van, wij zijn in de plaats van het volk Israël gekomen. Dat is de gedachte, dat is een leer. En dan kom ik eigenlijk, maar goed, dat is mijn mening. Hè. Je moet wel even dingen, kijk, profeten die kun je niet wegschrijven. Dat is gezegd, de Heer haalt dat aan, dus is dubbel, dat is nog bevestigd ook door de Heer. Wat ik daarvan vind, is dat er af en toe, omdat we het over dat zaadjesplanten hebben, over dat, die invloed en die uit, of die werkzaamheid die er nu eenmaal is. Het schijnt in het jaar 100. Ik dacht dat vervangingstheologie, dat woord vat eigenlijk samen om op het moment dat als je als gelovige gaat vinden dat Israël heeft afgedaan en niet meer aan bod komt, want de christenheid is daarvoor in de plaats gekomen, dat zegt dat woordje vervangingstheologie. En ik dacht eigenlijk dat dat iets van de laatste, nou hooguit 2 eeuwen was. Maar het blijkt al in het jaar 160 begonnen te zijn. Door iemand die vond dat Israël, ja, dat heeft afgedaan. Alles wat wij zeggen over het volk van God, dat ze in moeilijkheden zijn, dat is niks bijzonders, want dat zegt de schrift zelf. Als ze niet horen, niet zien, dan ontbreekt hun wat hun niet de bovenuit tilt om tot hun God en Heer vrij te komen. Er zijn ongetwijfeld individuen die dat wel hebben bereikt, die God genade heeft gegeven in de situatie waar ze zaten, maar om te begrijpen dat het volk dus een moeilijkheid heeft waar ze niet uitkomen en dat het uiteindelijk door God een plaats krijgt, maar dat christenen daarover gaan zeggen dat het afgelopen is, is ook niet mijn mening. Ik probeerde het net aan te geven van ja, dat is een gedachte van mij, maar Paulus zegt namelijk ongelooflijk duidelijk dat wij als geënte wilde olijftakken op de edelolijf nooit moeten of zeggen of denken dat wij, dat wij de opvolger van die olijf zijn. Integendeel. Wij hebben dit keihard nodig. Dit is allemaal het fundament wat God heeft gelegd in zijn volk. En zijn volk komt vanzelf weer tot leven als de Heer voor hen terugkomt. En ondertussen is de strijd die ze moeten voeren om te overleven, of ze nou in Lutjebroek zitten of in een land wat bezet is of in hun eigen land, is verschrikkelijk moeilijk. Een uitstel van het koninkrijk en daarna de uitroeping van de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het hoofd is. Nou, zo ging onze Heer door zijn betrekkelijk korte leven op aarde, en zeker de korte tijd dat hij actief bezig was, hij ging om op het kruis te eindigen als volmaakt offer voor God, het enige offer in de geschiedenis van de kosmos dat het toedeed en toedoet voor het aangezicht van God. Voorbeeld, Jezus kon niet veranderen dat de gelijkenissen die hij vertelde niet door het volk begrepen konden worden. Hij was de rabbi. Dat moet hem ontroerd hebben. Hij was begaan met de verloren schapen van Israël. Zij waren zijn opdracht. Waarom niet? Omdat het zo vast lag in de schrift. Zij hadden oren die niet hoorden en ogen die niet zagen. Die bedekking kon van Gods wegen nog niet weggenomen worden. Het was hem slechts toegestaan zijn discipelen, met name de 12, daarover te onderrichten. En Jezus hield zich in alle opzichten aan de Vader, ook toen hij zelf de 12 discipelen uit hun dagelijks werk haalde om discipel te worden. Jij gaat ook mee. Ja, ook riep of koos hij zelf Judas Iscariot uit. Jezus wist dat Jezus hem zou verraden door een kus te geven, die hem overleverde aan zijn haters, zijn tegenwerkers. Klinkt misschien raar, maar Jezus zou Judas niet kunnen bekeren van zijn dwaling. Hij kon boze geesten uitdrijven, hij kon demonen bevrijden, hij kon stand houden tegen de woorden van de duivel die hem probeerde, die vat probeerde om te krijgen, want en er komt straks een hele erg hoor, een van die 3. Hij kon Jezus niet bekeren van zijn dwaling, want de rol van Judas was al ver voor de dag dat hij geboren werd vastgelegd. Hij zou de verrader van Gods zoon worden. De schrift had al geprofeteerd over de 30 zilverlingen die hij zou krijgen van de overpriesters of de schriftgeleerden om de Heer te verraden. De schrift had al gezegd wat er met dat geld gedaan zou worden. Die 30 zilverlingen dienden om het land van de pottenbakker te kopen. En ze zouden er dan een begraafplaats voor maken. Dat stond al bij Jesaja. Lag al vast. De Heer kon ook in zijn liefde niet Judas daaruit halen, want dan zou het raadsbesluit, de gang van zaken van God, verstoord worden. Het was zo nodig dat Jezus door zou gaan tot op het kruis. Hij kon Judas niet terughouden van zijn monselijke verraad ter wille van de raad van God. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was niet voor Judas weggelegd. Vlak na de maaltijd met de discipelen voer Satan in Judas. Daar hebben we hem weer. Hij maakte dat Judas ook niet meer terug kon. Hij was door de pottenbakker, God is voor meerder, bestemd tot voorwerp van oneer. En mocht u het hebben, ik heb het opgediept uit de kast. Het is in Duits. De God van Judas Iscariot. Dit is al een oud geel boekje. Ik weet niet of dit ooit in een uitgave van bijvoorbeeld UR Nederlands of zo al een keer vertaald is. Ik heb nog geen tijd gehad. Ik ben wel van plan om te gaan zoeken naar de vertaling of het te vertalen. Daar zegt nog zulke bijzondere dingen over dat gebeuren met Judas en de Heer. Dat is de moeite waard. Maar ik heb dat niet voor elkaar kunnen krijgen. Mocht u het toevallig ergens hebben, want veel mensen hebben oude boekjes in hun kast. Kijk er nog eens naar. Heel mooi. Boekje De God van Judas Iscariot. Uiteindelijk zal ook door Judas de knie gebogen worden en zijn tong zal belijden: Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Even kijken wat hier gebeurt allemaal. Er is iets bijzonders met vers 4 uit Matthäus. Hoofdstuk 4, vers 6. En dan duiken we even naar een psalm. Ik moet u eerst even de eerste twee versen. Gaat dat goed hier? De tweede verzoeking van de duivel. Wees waakzaam, want in de tegenwerken is geen enkele waarheid te vinden. Oh nee. Toch klopt dit stukje tekst met de psalm waar het over gaat. Dat is vers 11 en 12. Let echter goed op. Gaan we het even over hebben. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan het steen stoot. Dat is waar de duivel op doelt als hij de tweede verzoeking aan de Heer voorlegt. Hij vertelt dus een stukje uit Gods woord. Zowaar, hij weet het nog aardig te citeren uit Psalm 91. Tot zover klopt het aardig. Of heeft hij misschien iets weggelaten? Als we naar vers 13 gaan kijken, dus we hebben 11 en 12 net gelezen, we kijken naar vers 13. Vervolgt de psalmist: op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Even zoeken. De slang vertrappen. Wie gaat dat doen? Denk hierbij aan Genesis 3, vers 13, vers 15. We hebben het al even over Eva gehad, over die wonderlijke ontmoeting. Als de Heer gaat, de Heer, God reageert op wat Satan gedaan heeft. En die zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En dat is goed nieuws, daar heb ik ertussen gezet hoor, dat is geen Bijbeltekst. En u zult het de hiel vermorzelen. Dit stukje, dat zal u, dat is de slang, de kop vermorzelen. En in vers 13 van de psalm staat, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. En vers 13, psalm 91, vers 11 en 12 en 13 gaan in feite door de psalmist heen naar de toekomst over de Heer Jezus. En dat had hij dus niet gezegd. Nou, en dan zegt de Heer, die gaat erop ver, of God zegt dan, de Heere God zegt tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen. Ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult ge eten al de dagen van uw leven. Nou, we weten dat hij dus een lang leven heeft, want anders hadden we het er nu niet meer over gehad. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen uw vrouw, tussen u en de vrouw. Dat is wat wij hier gelezen hebben op de PowerPoint. En het zal u de kop vermorzelen. Het is God, Yahweh Elohim, die deze vijandschap in werking doet gaan. De vijandschap tussen de vrouw, het nageslacht van de vrouw en de slang. En zijn nageslacht. Satan waagt het niet om dit tegen Jezus te zeggen. En daar is een goede reden voor. Als we even naar Paulus kijken, wat hij zegt tegen de Korintiërs. Korintiërs, dat was een vrij ingewikkelde gemeente, waar die een hoop mee te stellen had. En dat was ook de overgang van de boodschap van het evangelie van het koninkrijk naar zijn genadeboodschap. Maar hij ontdekte daar in die gemeente allerlei dingen. En hij maakt daar de vergelijking. Ik vrees echter, of niet al, zoals de serpent, de slang, Eva misleid heeft in zijn list, jullie gedachten verdorven worden. Weg van de edelmoedigheid en zuiver zijn dat in Christus is. Hij haalt daar dus ook weer die misleiding van Satan bij Eva haalt hij aan. En hij vergelijkt dat met de situatie die in die gemeente van Korinthe is, of zij niet weggeleid worden en afgeleid worden, hè, die werkzaamheid, dat het woord daar verloren gaat en de edelmoedigheid, het zuiver zijn in Christus op de proef staat, op de tocht staat. De Heer slaat deze verzoeking af met een eenvoudige tekst. U zult de Heere uw God niet verzoeken. En de Satan gaat verder. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met een heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Zo, wap. Zegt hij, waar hij eerder zijn twijfel over uit, als u de zoon van God bent. Dat zegt hij nu niet. Hij zegt nu gewoon over die koninkrijken van de wereld. Dit alles zal ik u geven als u nu knielt en mij aanbidt. Dit is de ultieme duisternis. Het omgekeerde van heerlijke toekomst. opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op de aarde zijn en van hen die onder de aarde zijn. En elke tong van harte belijdt, Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Ja, dat zegt heel iets anders. Maar goed, hij probeert het. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En dat herhaalt Jezus weer woorden uit het Oude Testament. Even nader bekijken. Zijn wij hiervan onder de indruk? En dan bedoel ik, als in vers 9 Satan tegen de Heer zegt, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En waar heeft hij het dan over? Alle koninkrijken van de wereld. Je kan hier twee wegen bewandelen. A, je bent onder de indruk van de doorheenwerper en je gelooft zijn verhaal. Dat komt wel voor, want mensen halen dan aan, de duivel is machtig en kijk wat hij te bieden heeft en je moet niet vallen voor zijn verleiding. Hij heeft zoveel macht. Dan is hij dus in staat om hele koninkrijken aan te bieden als wisselgeld om de aanbidding van Jezus te verkrijgen. Dat doet hij ons geloven. Dat is weer iets wat hij bij ons in wil brengen. B, je houdt je aan het woord. Bijvoorbeeld uit Johannes 1 vers 3. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Dat zijn wat lastige woorden van Johannes in het begin, maar hij geeft gewoon aan, alles is door het woord geworden en wat is het beeld van het woord? Jezus is het levende woord. Paulus is er ijzersterk in, maar met dat gaat dan vanuit de onthullingen die hij heeft mogen bekendmaken van de Heer zelf. Colossenzen 1 vers 13. Als het gaat over wie heeft er nou wat te vertellen? Die, God, die ons geborgen heeft uit het volmachtsgebied van de duisternis. Duisternis, nou, daar hebben we het vandaag een beetje over. En ons heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. De Zoon van zijn liefde heeft intussen door de kruisiging en de opstanding compleet de controle over het volmachtsgebied van de duisternis. Het is nog in uitwerking, want alles gaat op Gods tijd. Paulus zegt ook in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van al heel de schepping. Ik moet even keuzes maken. Ik ken lieve broeders die geloven, die ook de Heer van harte lief hebben, maar die gestudeerd hebben en die moeite hebben om het begin van Genesis te geloven. Die beginnen eigenlijk van, ik heb anders gehoord. Echt lieve mensen. En in de voorbereiding heb ik eigenlijk door deze tekst ook, maar ook andere teksten, eigenlijk kunnen zeggen, als je Gods woord en God zelf niet kan toevertrouwen dat wat geschreven is over de schepping, wat er gezegd wordt in Genesis, als je dat niet kunt geloven, heb je eigenlijk ook geen Jezus. Dat klinkt misschien heel hard, maar zonder het begin, de schepping, waar de Heer Jezus direct onderdeel van was, niet als Heer Jezus die op aarde liep, tuurlijk niet, maar de Christus was er. Waarom? Omdat God hier zegt, of Paulus mag het opschrijven, omdat in hem, Jezus, het al werd geschapen wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare. Als je door wat je geleerd is en wat je op universiteit hebt geleerd, of welke cursus dan ook. Als je dat wil laten vallen, waarom kan je dan wel geloven dat de Heer voor jou gestorven is en naar het kruis gaan? Want eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen, eigenlijk snij je het af. Zonder de schepping van God, zoals het uitgelegd wordt in het woord, van het al, van hemel en aarde, van licht en duisternis. Als je daar moeite mee hebt en het maar weglaat omdat je studie iets anders zegt, hou je geen Heer Jezus over. Dat is onmogelijk. Die wordt op hetzelfde moment afgesneden, omdat hij er bij het begin bij was, bij betrokken door God. En dat mag u raar vinden van mij dat ik dat zeg. Het is behoorlijk stevig, maar ik zou die mensen graag... Ga ermee aan de slag. Ga dat geloven. Neem het van God aan. Voor mij hoef je het niet aan te nemen. Dat is heel duidelijk. Omdat in hem het al werd geschapen wat in de hemelen en wat op aarde is. Het zichtbare en onzichtbare. Nou, er komen tronen, heerschappijen, soevereiniteiten, het zijn volmachten. Het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En het al heeft zijn samenhang in hem. Daar zit het volle licht en de onvergankelijk leven in. Nee, dat was even, ik had het over, zijn wij hiervan onder de indruk? Je kan twee wegen bewandelen. Nou, ik had keuze A en ik had keuze B. Wat ik erover zeg? Nee, Satan beziet niets in deze schepping. Hij kan dus ook niets weggeven. Alweer leugens, alweer een zaadje dat hij in ons hoofd wil planten om hem groot te laten lijken. Laten we ons niet mee laten nemen. De leugenaar bij uitstek is hij en er is alleen duisternis te halen. Uit een rijk de duisternis, uit het volmachtsgebied van de duisternis. Wat we gelezen hebben, wat van begin al overeind getrokken is. Ik zie ineens vijf dingetjes tevoorschijn komen. Tot zover deze drie beproevingen die de Jezus glansrijk doorstond. Was natuurlijk ook geen moeite voor hem. Ik had gezegd, let op, hoe vaak hoort u... Ik zie het klein. Hoe vaak heeft u bij die beproeving gehoord... Indien u Gods zoon bent. Durft iemand een getal te noemen? He, wat we gehoord hebben, wat ik behandeld heb. 1 keer, 2 keer?
4 keer.
4 keer? 2 keer. Ik heb het misschien vaker gezegd. Dat is verwarrend. Hè? Ja, dat neem ik op mezelf. Maar er staat... ik had het in 3 ingedeeld. Verzoeking A, verzoeking B, verzoeking C. Bij verzoeking A, als u Gods zoon bent. Bij verzoeking B, als u Gods zoon bent. En er komt nog een derde. En ik ga dat niet opvragen hoor. Er komt nog een hele erge. Dat is ook een beproeving. Want wat te bedenken van deze beproeving, en dat is, moet u denken... Dus donkere uren, als er ook duisternis is, als de Heer aan het kruis hangt en zal gaan sterven, dan zijn er omstanders. Misschien wel de mensen die ik ergens in het begin genoemd heb, van die op weg naar Jeruzalem, daar stonden te juichen en hun kleren en mantels op de weg legden om Jezus langs te laten gaan. Maar het is niet benoemd. Het is niet benoemd, het was Jantje, Pietje of het was een schriftgeleerde. Maar dan komt nog een keer die beproeving voorbij. Want als de Heer aan het kruis hangt, dan wordt er gezegd, Matthäus 27 vers 40, door de omstanders bij de kruisiging, als u Gods zoon bent, derde keer, kom van het kruis af. Nou, de Heer had niet veel... meer over aan leven om dat nog te zeggen. Het laatste wat hij zei was, Vader vergeef het hun. En hij gaf de geest. Maar zij lasterden. Dat staat er. Ook spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten. En zeiden, laat hem nu van het kruis afkomen. En wij, mooie belofte, hè? Mooie belofte is dat, ja. Wij zullen aan hem geloven. Ik zeg, zij aan zij met de dooreenwerper. Het is duisternis. Het is giftig zaad. Kinderen van de boze zijn het geworden. Ze zijn onder invloed. Of is dat te veel gezegd? En wij geloven in die kruisiging en in de opstanding. En in een Heer die aan de rechterhand van de Vader zit, waar de rest van de geschiedenis van de wereld gewoon volledig naar Gods wil en plan uitgevoerd zal worden. En de gemeente zal zijn plek krijgen. En het Koninkrijk van Israël zal een plek krijgen. En ook daarna is er nog een toekomst. Maar dat krijg ik niet meer nu voor elkaar. Ik dank u voor uw aandacht. En ik denk dat het tijd is om even kijken. Om nog een. Ik ga eerst danken met u in gebed. En dan zullen wij nog zingen Abba Vader. Vader in de hemel, we danken u voor dit moment. Dank u voor woorden die wij uit uw woord mogen opdiepen, mogen bespreken met elkaar. Dat we ons mogen verwonderen over uw liefde, zowel voor uw volk als voor uw gemeente. Die u door Jezus bij elkaar uitroept en die u tot hoofd van de gemeente heeft gesteld. En er is geen zorg over de toekomst, want alles zal bij u komen tot eenheid. Maar voorlopig zitten we op dit moment en zijn we onder velen, velen in de wereld zijn onder invloed van die duistere macht, die wel al openlijk tentoon is gesteld op het kruis. Dat was het diepe van het sterven van uw zoon, die u gaf in liefde voor alle mensen. U bent een redder van alle mensen, totdat dat u dat allemaal uitwerkt op die tijd. We danken u dit voor dit moment, Heer. We denken aan degenen die ons lief zijn en waar het misschien zorgen zijn. We dragen hen aan u op. Wij bidden en hopen dat er betere tijden zullen komen. En anders weten we dat we in alles in u geborgen zijn. Dat is onze troost en zekerheid. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.